Week begin nog iets anders. Wie heeft er deze week Sinterklaas gevierd? Nou, volgens mij heb ik Sinterklaas gevonden in de Bijbel. Wie gelooft dat? Komt Sinterklaas voor in de Bijbel? Het staat wel heel veel in de Bijbel, hè? Spreuken 19 vers 6. Iedereen wil bevriend zijn met belangrijke mensen. Iedereen is graag bij mensen die cadeaus uitdelen. Volgens mij wilde iedereen een vriend zijn van Sinterklaas afgelopen week, toch? Maar het gaat zelfs verder. Er is nog een andere bewijs. Wat heb gij toch dat gij met u allen op de daken klimt? Jesaja 22 vers 1. Zo zie je, je kunt de Bijbel voor alles gebruiken. Dat is meteen ook het gevaar. Dus daarom zijn er leraren in het lichaam. Die zijn heel belangrijk om de context te laten zien. Maar ik dacht, het lijkt wel heel erg op Sinterklaas waar het hier over gaat. Maar goed, alle gekheid op een stokje. Vandaag wil ik het met jullie hebben en met mezelf over wandelen door de geest. En om een preekschets te geven waar we een beetje naartoe gaan, wat we zullen behandelen. Wandelen door de geest wordt natuurlijk pas mogelijk als de Heilige Geest in ons kan wonen. Dat is de persoon. Maar hoe woont die Heilige Geest eigenlijk in ons? Wat is het verschil met wandelen naar het vlees, waar we net over gehoord hebben in Romeinen 8. En dan ook wat praktische voorbeelden, hoe we ons toch nog vaak laten leiden door ons vlees in plaats van de Heilige Geest. Want het is niet gezegd dat als je eenmaal christen bent, dat je dan altijd laat leiden door de Geest. En dan sluiten we af met twee sleutels om te wandelen door de Geest. Als eerste dus die vraag, hoe is eigenlijk die geest in ons komen wonen die het mogelijk maakt om door de geest te kunnen wandelen? Nou, de eerste stap die we daarvoor moeten begrijpen is dat elk mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Wie heeft het wel eens gehoord? Het zal niet nieuw zijn. Oh, toch nog voor een hele aantal is het nieuw. En een vers wat daarover gaat is in 1 Thessalonicenzen 5 vers 23 waarin staat, mogen de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen. En mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Het lichaam zonder de geest is dood. Jacobus 2 vers 24, waar weer de geest terugkomt. En wat belangrijk is te beseffen, is dat jij en ik geest zijn. En een eerste bewijs vinden we bij toen je gemaakt werd. Daar staat, God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis. In hoofdstuk 1 vers 26. En God zelf is geest, weten we. Dus als hij ons maakt naar zijn beeld en gelijkenis, betekent dat dat wij ook zijn gemaakt in geest, als geest. Maar ook een vers als Efeze 2 bijvoorbeeld, die zegt, hij galmt een beetje, klopt dat? Of er wordt aan gewerkt, heel fijn. Ook een vers in Efeze 2, je bent in Jezus gezeten in de hemelse gewesten. Op dit moment zijn jij en ik ook in de hemelse gewesten. Heb je dat wel eens afgevraagd, van hoe werkt dat precies? Maar dat is mogelijk doordat jij geest bent. Een lichaam kan er maar op één plek tegelijk zijn. Dus we leven nu hier op aarde in ons lichaam. Maar we zijn niet ons lichaam. Er komt een dag dat we ons lichaam hier achterlaten op aarde, toch? En dat is wat dood feitelijk betekent. Dood betekent niet dat je ophoudt te bestaan. Dat dacht ik vroeger altijd. Dood, dan is er eigenlijk, dat is het einde. Nee, iedereen leeft eeuwig. Iedereen leeft eeuwig. De vraag is, waar leef je eeuwig? Bij God of niet bij God? Een ander vers wat spreekt over onze geest is in Romeinen 8 vers 16 die we net gelezen hebben. Waarin staat dat de Heilige Geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Kortom, wat je moet onthouden is, jij bent geest, jij hebt een ziel en ziel staat voor je verstand, je gevoelens en je wil en je leeft in een lichaam. Je bent geest, je hebt een verstand, een gevoel en een wil, dat is je ziel, en je leeft in een lichaam. En je ziel en je lichaam, die wordt in de Bijbel vaak ook wel aangeduid als je vlees. Dus, als je het hebt over wandelen door het vlees, dan is het eigenlijk dat je je laat leiden door je ziel of door je lichaam. Dus dat je je laat leiden door je verstand, je emotie of door je lichamelijke behoeftes. Daarover later meer. Maar goed, die geest die we waren, die was ooit dood. Herinner je dat verhaal van Adam toen hij gemaakt werd en hij werd in de hof gezet? En dat God zei, als je van die boom eet, zul je voorzeker sterven. Hij at van die boom, maar viel hij daarna dood neer? Nee, toch? Nee, dat komt omdat dood in het Hebreeuwse gedachtegoed betekent dus niet dat je ophoudt te bestaan. Nee, dat betekent scheiding. Dus zodra Adam en Eva aten van de vrucht, werden ze gescheiden van het leven zelf, van God zelf. En daardoor stierven ze geestelijk dus. Maar ze hadden wel een geest, maar die was dus gescheiden van God. Dus als het ware een dode geest die gescheiden is van God. Stap 2 is dat toen je geloof tot geloof kwam, kreeg jij een nieuwe geest. Dus die dode geest werd helemaal opnieuw, hij werd helemaal nieuw gemaakt. Dus hij werd niet opgelapt, nee, hij werd helemaal nieuw gemaakt. En een belangrijke vers dat daarover gaat, kennen jullie allemaal, dat is 2 Korinthe 5 vers 17. Die zegt, daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. Dus je bent een nieuwe schepping geworden. En dat hebben we al sinds de zondagsschool gehoord. Maar als je dus weet dat je geest bent, een ziel hebt en in een lichaam leeft, wat is dan die nieuwe schepping? Is jouw lichaam nieuw geworden toen jij tot geloof kwam? Dat je opeens allemaal spierballen had of dat je helemaal geen littekens meer had? Is dat gebeurd? Nee, toch? Is jouw verstand helemaal nieuw geworden en je gevoelens toen je tot geloof kwam? Ook niet. Dus wat is nieuw geworden? Jouw geest. Jouw geest is helemaal nieuw geworden. En dat staat ook in bijvoorbeeld Ezechiël 36. Waarin al geprofiteerd werd over de dag van Jezus dood en opstanding. Want daarin staat, ik zal, en ik is God, ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. En die nieuwe geest, daar is iets mee aan de hand. Die is namelijk opnieuw geboren in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dus die dode geest die we waren, gescheiden van God, die werd helemaal nieuw gemaakt toen jij tot geloof kwam. En wat is de conditie van die geest? Hoe ziet die eruit? Helemaal rechtvaardig en heilig. Dus die geest ziet er net zo uit als Jezus. Dus in ons binnenste, misschien heb je wel eens gehoord, als God naar jou kijkt, dan ziet hij Jezus. En wat wordt daarmee bedoeld? Jouw nieuwe geest, die opnieuw geboren is, die is net zo heilig en net zo rechtvaardig als God. Omdat die helemaal opnieuw geboren is. En het moeilijke hiervan is dat je geest niet ziet. Het stoffelijke zie je wel, lichaam zie je wel. Dus daarom gaan we heel snel denken, ik ben een lichaam. En daarom gaan we heel veel tijd besteden aan ons lichaam. Of als er iets verandert in ons lichaam, dan worden we heel onzeker. Omdat we getraind zijn om met onze ogen te oordelen en te waarderen. Maar God zegt, er is een realiteit die veel echter is dan de stoffelijke realiteit, namelijk de geestelijke realiteit. Want je lichaam zal eens vergaan. Dus dat is eigenlijk minder echt dan jouw geest. Jouw geest leeft eeuwig. Nogmaals, de vraag is waar, met God of zonder God. Maar jouw geest is dus echter dan jouw lichaam. Maar het probleem is dus, je lichaam zie je. Dus daarom denk je dat je lichaam echter is dan je geest. Maar je geest, die leeft eeuwig. Maar die geest is dus helemaal nieuw geworden, heilig en rein. En waarom is dat? Omdat alleen dan een heilig en rein God in jou kan komen wonen. God kan niet komen wonen in mensen die onrechtvaardig zijn of onrein. Daarom heeft hij eerst ons zijn geest opnieuw geboren doen laten worden. In reinheid, in heiligheid. Omdat alleen dan de Heilige Geest één kan worden met ons nieuwe geest die ook zo rein en heilig is gemaakt. En dat staat onder andere in Ezechiël 36 vers 27. Waarin God zegt, ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Efeze 1, je bent verzegeld met de Heilige Geest. En dan het mooie, in 1 Korinthe 6 vers 17. Dus je hebt een nieuwe geest en daar krijg je dus die Heilige Geest bij. En wat doen die dan? Nou, in de eerste plaats zijn zij dus één geest geworden. Eén geest. Dus binnenin jou op dit moment vindt zich elke minuut van de dag intimiteit plaats tussen jou en God. En die kan niet intiemer, want je bent één. Eén geest, en dat is intiemer dan één vlees zijn. He, als man en vrouw samenkomen in het huwelijk, dan worden ze één vlees. Maar dat is dus minder intiem dan één geest. En dat is wat jij op dit moment bent met God. Elke minuut van de dag. Daarvoor hoef je niet een maand lang Bijbel te lezen, of een maand lang te bidden, of een maand lang te vasten. Dat dacht ik vroeger altijd. Oh, als ik intiemer wil worden met God, dan moet ik eerst een heleboel dingen doen. Maar God zegt nee, ik heb het helemaal anders gedaan. Ik heb je alles al meteen gegeven, vanaf het begin toen jij tot geloof kwam. Ik heb jou al de optimale intimiteit gegeven van binnenuit. En het is de bedoeling dat als we hier elke dag van gaan genieten, van die intimiteit, dat we vanzelf meer Bijbel gaan lezen en gaan bidden en gaan vasten. Want dat zijn allemaal goede dingen. Maar het is niet om iets te bereiken dat we dat doen. Het is vanuit onze nieuwe positie van intimiteit dat we dat gaan doen. En het mooie is in Romeinen 8, dat door die geest krijg je dezelfde achternaam als Jezus. Wat is de achternaam van Jezus? Christus, toch? Dat is een grapje, dat dacht ik altijd als kind, dat Christus de achternaam was. Waarschijnlijk was zijn achternaam gewoon van Nazareth, Jezus van Nazareth, omdat hij uit Nazareth kwam. En ze voegden altijd de plaats als soort achternaam erbij. Maar ik dacht altijd, Christus is de achternaam. Maar wie weet wat Christus betekent? Ja, Messias, gezalfde, gezalfde. En waar duidt de zalving altijd op? Waar heeft dat mee te maken? Met de Heilige Geest, ja. Dus eigenlijk staat er Jezus, Heilige Geest. Of Jezus die de Heilige Geest heeft gekregen. En op het moment dat jij tot geloof komt, krijg jij ook die achternaam. Hein Christus. Christa, Christus. Dat is helemaal een mooie naam natuurlijk. Koen, Christus. Edwin, Christus. Mirjam, Christus. En in die zin word jij opeens een kind van God. Je maakt deel uit van dezelfde familie. En dat zegt Romeinen ook. Romeinen 8. Door die Heilige Geest die je hebt gekregen. Die is niet alleen één met jou elk moment van de dag. Maar daardoor word je ook opgenomen in de familie van God. Als kind van God. Nou, weer de moeilijkheid. Dit is een geestelijke realiteit. Dit zie je niet. Als je in je paspoort kijkt, staat er niet kind van God. Er staat, tegenwoordig staat er niet meer de namen van je ouders, geloof ik. Maar dan zie je gewoon de familienaam staan. Dus dan denk je, ja, dat is puur de stoffelijke realiteit. Maar die is dus minder echt dan dat jij een kind van God bent. Want dat paspoort zal een keer vergaan en zal een keer verlopen. En als je je lichaam hier achterlaat, dan werkt je paspoort niet meer. Maar de realiteit dat je een kind van God bent, die blijft altijd bestaan. Dus die is echter dan dat jij een kind bent van jouw vader en moeder. En wandelen door de geest begint eigenlijk bij het feit dat die geestelijke realiteit dat je een kind van God bent en dat de persoon van de Heilige Geest in jou is komen wonen, dat die meer echt wordt, of in ieder geval net zo echt, als de broers en zussen die je elke dag ontmoet. Of de mensen die je ontmoet op je werk. Ja, die ga ik nu doen. Heel goed. Het laatste vers. Efeze 1 vers 13. Oh ja, je bent verzegeld met de Heilige Geest. Dus die Heilige Geest is in jou gekomen, maar die heeft je ook verzegeld. En het mooie is, tegenwoordig kun je allemaal woordstudies doen. Dus je kan kijken, waar komt dat woord verzegeling nog een keer voor. En dat komt onder andere voor in het boek Openbaring. Waar staat de duivel, die wordt in de poel van vuur geworpen en er wordt een zegel over geplaatst. Wat aanduidt dat niemand daar iets aan kan veranderen. Dus op het moment dat jij verzegeld wordt met de persoon van de Heilige Geest, betekent dat dat jij dus een kind van God bent geworden en dat niemand, jij niet, de boze niet, daar iets aan kan veranderen. Even later zegt het ook, niets kan je scheiden van de liefde van God, toch? Maar ik dacht vroeger altijd, oh jee, als ik een zonde doe, dan breekt dat zegel open en dan ben ik weer ongered. En dan moet ik snel vergeving vragen, hop, en dan ben ik weer gered. Dus mijn relatie, toen ik jong was, was gered, ongered, gered, ongered, gered, ongered. Nou, daar word je helemaal gek van. Dan word je helemaal en dat geeft een heleboel onrust. Totdat iemand me dit vers uitlegde en liet zien wat het plan van God was om ons juist op te nemen als kind voorgoed. Het enige die daar iets kan aan veranderen is als je dat bewust daar een beslissing over neemt. Maar niet zomaar. En wat ik dan nog helemaal een mooi vers vind, en daarmee sluit ik deze sheet af, is in Romeinen 8 vers 16, wat dus laat zien wat onze geest en die Heilige Geest die je hebt gekregen aan het doen zijn. Op dit moment, in de geestelijke realiteit, die je dus niet ziet en niet hoort. En daarom hebben we de Bijbel nodig om als het ware een bril te krijgen in die geestelijke realiteit. En dan staat er, de geest zelf, dus dat gaat over die Heilige Geest die jij hebt gekregen, getuigt met onze geest, jij bent een kind van God. Dus ik zou willen zeggen, dit is de eerste taak van de Heilige Geest. Die is gekomen in jou, om jou elke dag te verzekeren, jij bent een kind van God, jij bent innig geliefd. Dus die vieren feest. Jouw geest in jou viert elke dag feest met de Heilige Geest. Omdat hij elke dag krijgt te horen, jij bent een kind van God, jij bent een kind van God. De eerste taak van de Heilige Geest is dat. Dus ik zie dan allemaal dit soort plaatjes ervoor. Jouw geest en de Heilige Geest die een feestje vieren. Want heel vaak van onze eigen problemen en somberheid of negativiteit of onrust of zorgen komt doordat we niet in deze realiteit leven. Als je elke dag leeft in de realiteit dat je een geliefd kind van God bent, is het onmogelijk om je zorgen te maken. Het is onmogelijk. En daarom is vandaag de uitnodiging in jou en mij om elke dag hier heel bewust als een soort medicijn van te gaan genieten. Door elke dag op te staan en te zeggen, Heere God, dank u wel dat ik uw geliefde kind ben. Dat u die Heilige Geest gegeven heeft, uw persoon van de Godheid, om mij te helpen wandelen door de Geest. En dat ik een geliefd kind ben. Maar, dan heb je ook nog het wandelen naar het vlees. En zoals ik net al zei, dat betekent dat je je dagelijks zal laten leiden door je verstand, door je gevoel of door je lichaam. In plaats van dus de persoon van de Heilige Geest die je hebt gekregen. Want je bent dan wel geest, maar je leeft in een lichaam en je hebt een verstand en gevoel. En die spreken ook continu tegen je en dat wordt straks wat concreter. Maar wandelen naar het vlees heeft dus te maken met dat je vanuit de zichtbare realiteit leeft. Wat je kan zien en horen. En iedereen weet, ons vlees is snel geïrriteerd. Oordeelt snel, is ongeduldig, is snel boos, is snel liefdeloos, is egoïstisch. Paulus zegt volgens mij ook ergens, in mijn vlees leeft niks goed. En daarom is vaak in situaties die je tegenkomt op een dag, dat je vlees eerder reageert dan jouw geest of dan de Heilige Geest in jou. Dus dat is goed om te beseffen als we straks het praktisch gaan maken. En wat ook goed te beseffen is, dat wandelen naar het vlees je alleen maar ruzie en ellende oplevert. Dus dat moeten we echt niet willen. En dat moeten we ook steeds minder gaan doen en steeds afleggen als we het herkennen. Want het wandelen naar de geest, als je je laat leiden door die persoon van de Heilige Geest in je, dat levert een leven vol vrede en liefde op. En dat betekent niet dat je geen problemen meer hebt, maar wel dat je van binnen een continue vrede voelt, ongeacht de omstandigheden in je leven. En het hoofdstuk wat daarover gaat is natuurlijk Galaten 5. Die zal ik even voorlezen, vers 16 tot en met 26. Waarin staat, maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. Die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder heb gezegd, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. En dat wandelen door de geest doe je dus door je dagelijks te laten leiden door de persoon van de Heilige Geest waarmee jij één bent. Ik dacht altijd, de Heilige Geest is een kracht. En daarmee wordt het heel onpersoonlijk. En hielp het mij niet echt om elke dag te leven met de Heilige Geest. Maar sinds ik ben gaan beseffen dat de Heilige Geest een persoon is. Weet u nog, de drie eenheid bestaat uit drie personen. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En één van die personen is in jou komen wonen. Dus je hebt een persoon in jou komen wonen. Die jou wil helpen elke dag. En die jou ook wil helpen de dingen te doen die God jou vraagt te doen. Maar daar moeten we dus wel opmerkzaam op zijn en ons daardoor laten leiden. Dus de vraag is elke dag weer, wie zit er bij jou op de troon? Waardoor laat jij je leiden in je dagelijkse leven? Door je lichaam en de behoeftes van je lichaam? Door je verstand? Door je gevoel? Of door de Heilige Geest? Hoe ziet het eruit als je wandelt met je verstand op de troon? Nou, je verstand die wil altijd eerst iets begrijpen. Dus als je je verstand op de troon hebt, dan doe je iets niet als je het niet begrijpt. Het wordt straks duidelijker wat ik daarmee bedoel. Maar het is alsof je elke belangrijke beslissing die je in je leven hebt, voorlegt aan je verstand. Bijvoorbeeld, je gaat studeren. Wat zal ik studeren? Dan stel je die vraag eigenlijk aan je gezonde verstand. Als je het bijvoorbeeld niet voorbidt. En je verstand komt heel vaak dan met hele logische dingen. Nou, dan kijk je bijvoorbeeld naar waar genoeg banen in te krijgen zijn. Hè, wat een zekerheid van inkomsten geeft. Het zijn allemaal hele logische redeneringen. En dat hoeft niet per se fout te zijn. Maar het kan zijn dat God iets anders van jou vraagt. Dat de Heilige Geest iets anders van jou vraagt. Dus dan is die logica is eigenlijk vijandschap tegenover God. De reactie van je verstand op de dingen van God is vaak ook is onmogelijk. Een heleboel verhalen in de Bijbel, dan gaat God aan Mozes vragen of aan Gideon, wil je dit doen? En hun reactie is altijd, dat kan ik niet, dat is onmogelijk. En dat is typische reactie van je verstand. Omdat je verstand, die sluit het bovennatuurlijke uit. Dus dan is heel veel niet mogelijk. Dus als je verstand op de troon hebt, dan zul je ook zien dat je veel zorgen maakt. Dus als hier veel mensen zorgen maken, dan durf ik te zeggen, nou waarschijnlijk heb je of je gevoel op de troon, of het verstand op de troon. En dat is geen veroordeling, maar wel een uitnodiging van God, dat elke keer als jij je zorgen maakt, dat je gaat afvragen, hé, waar vertrouw ik nu eigenlijk op? Op mijn verstand, die alle scenario's van de toekomst moet proberen te begrijpen. En dat kan het verstand niet, want die kan niet een week vanaf nu in de toekomst kijken. Dus vind je het gek dat je je zorgen gaat maken? Of stel je die vragen die je hebt over je toekomst aan God. En de persoon van de Heilige Geest die in jou is. En ook een uitwerking van als je je verstand op de troon hebt, op jouw relatie met God, dat het geen hartsrelatie wordt. Maar het wordt religie. Het wordt een set van wetten en regels die je probeert te houden. En ook als je Bijbel leest, is het meer om kennis te verzamelen over God dan dat je echt een hartsrelatie met God hebt. En heel vaak eindigt dat in theologische twisten. Dat je heel vaak op feestjes of partijen of bij de koffie, als je met iemand praat over God, dat je gelijk wil krijgen. Dat je het idee hebt van, nee, ik weet het beter dan jij. Dat is een symptoom van als je je verstand op de troon hebt. En heel vaak komt het voor, ook nog in mijn eigen leven. Natuurlijk, het verstand is een prachtig geschenk van God aan ons. Verstand is niet slecht. Maar we moeten leren om het geen leider te laten zijn in ons leven, maar een dienstknecht. Dat het ondergeschikt wordt aan de Heilige Geest die ons wil leiden. Het wordt straks duidelijker hoe dat eruit ziet. En een belangrijk vers wat erover gaat is natuurlijk Spreuken 3, waarin staat in vers 4, vertrouw op de Heer met heel je hart en steun niet op je eigen verstand. Maar ook in 1 Korinthe 3 vers 19, waarin God zegt dat de wijsheid van het menselijk verstand is dwaasheid voor God. Wat wij denken, als wij denken heel slim te zijn, dan zegt God eigenlijk van, nou, Vergeleken met mij is het dwaasheid. Vergeleken met mijn wijs. Maar er staat ook het omgekeerde. De wijsheid van God, dwaasheid is voor mensen. En het mooiste voorbeeld daarvan is Jezus. Hoe heeft God de wereld verzoend met hemzelf? Door één man te laten sterven aan het kruis. Nou, ons verstand die zegt dat is dwaasheid. Hoe kan de dood van één man de wereld verzoenen met God? Dat kan niet. Dus voor de menselijk verstand is het dwaasheid. Maar dat is wat God gekozen had. Dus ons verstand moet daarom vernieuwd worden. Een upgrade krijgen. En dat is het vernieuwen van je denken. En een mooi voorbeeld natuurlijk is Gideon bijvoorbeeld. Wat denk je dat het verstand van Gideon zei toen hij het op moest nemen tegen 132.000 vijanden? Oké, stel jij bent Gideon. En je hebt dus een leger van 132.000 vijanden tegenover je. Wat is je reactie van je verstand? Mijn verstand zou zeggen, ik moet tenminste 132.000 man hebben. Wie is met mij? Ja. Of wie zegt nee, je hebt 200.000 nodig, want dan weet je zeker dat, of is de kans groter dat je ze verslaat. Dat is de typische reactie van je verstand, toch? Dus als we ons laten leiden door ons verstand, zouden we naar God toe gegaan zijn. En God, ik heb 200.000 mannen nodig. Of dan ga je als een gek op zoek in Israël van, ik wil iedereen, zelfs de kinderen heb ik nodig, om dat leger op de been te brengen. En wat doet God? Die zegt, breng je leger terug. Wat? Je verstand meteen, dat is onmogelijk. Zie je hoe ons verstand soms vijandschap kan zijn met God in ons dagelijks leven? En God zegt, breng jouw leger, wat je op de been had gebracht van 32.000, je was al dus al in de minderheid, terug naar 300. En dan is die selectie ook nog heel bizar. Hoe selecteer je die 300? Ik zou zeggen van, nou, dat zijn echte ninja-krijgers. Die kunnen echt met een pikhouwheel, die kunnen echt allemaal tierenlantijnen doen. En God zegt, nee. Nee, de selectie van die 300 ga ik heel anders doen. Kijk maar hoe ze water drinken. Nou, je verstand denkt van, dit is bizar, dit kan niet. Dit is bizar. En zo zie je hoe ons verstand totale vijandschap is tegen God. En totaal anders in elkaar steekt dan God. Maar het moeilijke is wel, wat leer je elke dag op school, in de maatschappij, gebruik je gezonde verstand toch? We zijn getraind om logisch beslissingen te maken. En we zijn totaal vergeten om voor alle beslissingen te bidden. En de persoon van de Heilige Geest die jij gekregen hebt, als een hulp met wie jij één bent, die je elke dag verzekert, jij bent een geliefd kind, ik wil jou helpen in je beslissingen. We zijn vergeten om die in alles te betrekken. Het is een persoon. En dit is goed om te herkennen. Een tweede voorbeeld wat boekdelen spreekt, is toen God aan Joshua vroeg om de onneembare stad Jericho in te nemen. Er staat letterlijk, het is onneembaar. Er kan geen Israëliet in, er kan geen Israëliet uit. Dat stond er al bij. Iedereen wist dat. En dan vraagt God jou die stad in te nemen. Maar wat zegt je verstand? Dat is onmogelijk, toch? Dus weer zie je, als je laat leiden door je verstand, dan was je waarschijnlijk teruggegaan naar Egypte. Dat is onmogelijk. Maar God die vertelde hoe ze die stad moesten innemen. En er kwam geen plan met boomstammen tegen de muren aanduwen. Of pijlen die je dan met, zie je in die films, met vuur aan het einde die je zo dan in de stad schiet. Of al die dingen. Nee, wat zegt God? Wat is de strategie van God? Eromheen lopen? Wat denk je dat het verstand gereageerd had van Jozef toen hij dat voor het eerst hoorde? Die moet gedacht hebben van dit is bizar. En ik durf zo ver te gaan. Als wij niet dit soort bizarre dingen meemaken in ons dagelijks leven, dan missen wij nog heel veel. Heel vaak als je ergens voor bidt, dan kunnen er best wel hele rare oplossingen komen van God. En het is heel makkelijk te testen of het God was, namelijk of het uiteindelijk gelukt is. Maar je ziet zoveel van dit soort dingen terugkomen in de Bijbel. Dat je ziet dat Gods wijsheid zo anders is dan onze eigen wijsheid. Maar het kan ook zijn dat je gevoel op de troon hebt zitten. En dan leg je dus elke belangrijke beslissing voor aan je gevoel. Bijvoorbeeld, wat ga ik studeren of welke baan zal ik doen? Dan ga je kijken hoe het voelt. Als het maar goed voelt, dan doe je het. Voelt het niet goed, dan doe je het niet. En dit is iets wat je ook heel veel nu terug hoort bij gewoon mensen die je op straat vragen, hoe maak je beslissingen? Nou, als het goed voelt.
En ook hier weer geldt, gevoel is een prachtig geschenk van God aan ons. Gevoel heeft God ons gegeven, dus dat is niet per se fout. Maar ook hier weer, gevoel mag nooit de leider worden. Het moet ondergeschikt zijn, moet een dienstknecht worden van de Heilige Geest. Dus als je een beslissing maakt, dan doe je dat niet puur op basis van je gevoel. Nee, je gaat ervoor bidden, Heere God, Heilige Geest, maak me duidelijk wat ik moet doen. En vervolgens kan God jouw gevoel gebruiken om het duidelijk te maken. Maar dan is het gevoel, de dienstknecht is ondergeschikt en niet de leider. Want Jeremia 17 zegt ook, niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Als je gevoel op de troon zit, dan is jouw relatie met God goed zolang je hem voelt. Dus als je zijn liefde niet voelt, dan geloof je dat hij niet van je houdt. En ik geef les in Amsterdam aan jonge mensen en ik zie, en ik herken dat ook in mijn eigen leven, dus dat verbaast me ook niet, maar dat veel jonge mensen onzeker zijn of God wel van hen houdt. En ik vraag hen dan, waardoor weet jij dat niet zeker? En ze zeggen, ja, ik heb het nog nooit gevoeld. En dat is heel begrijpelijk. Maar het komt wel deels voort uit het feit dat we denken dat ons gevoel de waarheid is. Maar niet jouw gevoel is de waarheid, maar Gods woord is de waarheid. Dus als we het hebben over de liefde van God, of God van ons houdt, dan moeten we niet vragen aan ons gevoel, voelen we die liefde? Want alleen dan houdt God van ons. Nee, we moeten naar het woord van God en kijken, staat daar dat God van ons houdt? En dan staat er op een gegeven moment dat Jezus zegt, voor liefde is een maat. Je hebt kleine liefde, grote liefde. Wat is de grootste vorm van liefde? Jezus die voor ons gestorven is. Er is geen grotere liefde dan dat je je leven aflegt. Dat is de grootste maat van liefde. Dus die is helemaal hier. En wat wij heel vaak vragen, ik ook, is een kippenvelmomentje dat ik de liefde van God voel. En dat zit hier. Een kippenvelmomentje dat is veel oppervlakkiger maat van liefde dan je leven te geven. Die maat die is groot. Dus als we het hebben over houdt God van ons en we voelen even niks, dan moeten we niet denken, God houdt niet van ons. Nee, het woord van God is de waarheid, niet mijn gevoel is de waarheid. En God heeft het al bewezen, doordat hij voor ons gestorven is. En dat is de grootste maat van liefde. En alle ervaringen van liefde die we krijgen, vanaf dat moment, want ik geloof zeker dat het de bedoeling is dat we Gods liefde ook ervaren, is minder ten opzichte van dat hij voor ons gestorven is. Wat zei het gevoel van de discipelen tijdens de storm op het meer? We gaan eraan. Die zagen de hoge golven en die dachten allemaal, we gaan eraan. Gevoel was leidend. En wat deed Jezus op dat moment? Die lag te slapen. Die was in complete rust. Of van Mozes toen hij een vijandig leger in de rug zag. En hij zag een ondoorwaadbare zee voor hem. Die moet ook gedacht hebben. Dat gevoel, we moeten ook in opstand zijn gekomen. Je gaat eraan. Maar God maakte een weg die deed onmogelijke. Wat het gevoel niet had voorzien. Enkele praktische voorbeelden hoe dat eruit ziet. Wandelen naar het vlees of door de geest. Bijvoorbeeld je fiets is gestolen. Je vlees, je verstand zegt, die zien we nooit meer terug. En daardoor ga je niet meer bidden. Want je denkt van, nou, logisch verstand. Ga ik niet meer. Dus. Maar de Heilige Geest in jou, die herinner je vaak van, waarom bid je niet? Vraag mij. He, zoals Bert vorige week getuigde. En Bert vond even later de fiets terug. Maar zo zie je dat zelfs in die kleine momenten dat we ons nog zo vaak laten leiden door ons verstand. Die zegt van ja, het is onmogelijk dat je die fiets terugvindt. En daardoor gaat je verstand niet doorgeven aan je hersenen van ga maar bidden. Als dat al gebeurt, is dat de Heilige Geest in je die dat doet. En die je verstand daarvoor gebruikt als dienstknecht. Aan een ander momentje, je doet je dagelijkse werk. Je vlees zegt, oh dat doe ik wel even. Op basis van de opleiding die ik heb gehad. Of op basis van routine. Het hoeft niet verkeerd te zijn natuurlijk. Het is heel goed dat we opleidingen doen. Maar ook, God wil jou helpen in jouw werk. Wist je dat God meer weet van jouw werk of van jouw studie dan jij? Of je nou muziek studeert, of IT, of dat je een boer bent, of dat je in het magazijn werkt. God weet meer van jouw vakgebied dan jij. Geloof je dat? En het mooiste voorbeeld, hebben we al wel vaker behandeld in deze diensten, is dat God de visser Petrus gaat vertellen hoe hij beter kan vissen. Nou, Petrus was opgeleid als visser. En dan komt God naar hem toe in de persoon van Jezus en die zegt hem hoe hij beter kan vissen. Dus de Heilige Geest, de persoon van de Heilige Geest wil jou zelfs helpen om jouw werk beter te doen. Geloof je dat? Ik dacht altijd vroeger, oh, als ik naar mijn werk ga, dan is dat een compartimentje, dat doe ik zonder God. Want dat, ik moet gewoon dingen doen voor brood op de plank. En als ik, zodra ik naar de kerk ga, dan komt God weer in beeld. Maar God zegt, nee, elk moment van de dag in alles wat je doet, wil ik jou helpen. Gooi je net aan de andere kant uit. Of het kan best zijn dat je morgen opstaat en je voelt je somber. Je vlees, je gevoel die zegt, nou, ik heb er geen zin in, ik voel me waardeloos. Wie herkent dat wel eens? Hebben we allemaal wel eens, toch? Dat we met het verkeerde been uit bed stappen. En als je dit laat gebeuren, dan kan die hele dag, kan je die hele dag weggooien. Je gaat zelf geïrriteerd worden naar de mensen om je heen, puur omdat je slecht bent opgestaan. Maar David zie je al spreekt tegen zijn gevoel in de Bijbel, in de psalmen. Die gaat op een gegeven moment, zodra hij merkt dat zijn gevoel somber wordt, gaat hij tegen zijn ziel spreken. Zegt hij, prijs de Heer mijn ziel, verheug je mijn ziel. Waarom ben je zo somber mijn ziel? En soms moeten we dat ook doen. Als ik zo opsta, dan weiger ik om dat mijn hele dag of mijn week te laten bepalen. En ik ga gewoon God danken. In de tegengestelde geest. Want op dat moment voel ik me somber. Maar ik ga gewoon zeggen, Heer God, dank u wel dat ik uw kind ben. Dat ik innig geliefd ben. Dat ik op dit moment één ben met de Heilige Geest. Met de persoon van de Heilige Geest die u mij gegeven hebt. Dank u wel. Ik voel het totaal niet, Heer God. Dat ziet u. Maar ik laat me daardoor niet leiden. Want mijn gevoel is niet de waarheid. Maar u bent de waarheid. En ik ben een geliefd kind. En als ik dat doe, 5 minuten, die gevoelens gaan weg. En ik heb een topdag. Maar als ik het niet doe, heb ik een rotdag. Dus ook daarin is de keuze, waardoor laat je je leiden? Door je vlees of door de geest? Nog een praktisch momentje. Na de kerkdienst straks komt er weer niemand naar je toe om te vragen hoe het gaat.
Ja, dat is elke dag zo.
Oh, nou, dat is elke dag zo. Ik heb het ook. Ik heb het ook heel vaak. En wat zegt je gevoel dan? Niemand hier geeft op mij. Nou, en als je die laat leiden op de troon, dan heb je een rotdag. En je raakt geïrriteerd. En je blijft de volgende zondag weg. En dat zijn allemaal symptomen van het feit dat je gevoel op de troon zit. Maar als je beseft op dat moment dat niemand naar je toe komt. Ik ben een kind van God. Een geliefd kind van God. En herinner de Heilige Geest die getuigt elke dag met jouw geest. Jij bent een kind van God. Dus als je op dat moeilijke moment, want dat zijn dus nog steeds moeilijke momenten. Dat je beseft, ik ben een geliefd kind van God. En dat niet alleen. Maar God heeft zijn liefde in jouw hart uitgestort om op dat moment zelf naar mensen toe te gaan en te vragen hoe is het. Je bent geen slachtoffer. Het gevoel wil heel vaak in een slachtofferrol duiken. Van, oh kijk, mij is zielig zijn. Nee, je bent meer dan een overwinnaar. Je bent een geliefd kind van God. En die realiteit moet zoveel echter worden dan wat we zien of wat we horen met onze oren. Of een collega, vriend of familielid zegt iets wat jou irriteert. Bijvoorbeeld, oh, luister is niet echt jouw sterkste punt, hè? Heb je wel eens van die dingetjes gehoord waarin dan een soort cynisch grapje of een opmerking waarin altijd wel wat gif zat, wat je pijn doet? Je vlees, je gevoel, raakt meteen geïrriteerd. En die wil meteen terugslaan, alsof jij zo goed luistert. Het is eruit voordat je het weet. En daardoor krijg je ruzie. Dat is weer die vrucht van de geest, uit Galaten 5. Maar als je op dat moment tot 10 telt, dus je hebt die confrontatie en het doet pijn, en dat is op zich geen zonde, maar wel wat je dan doet. En als je dan besluit van ik tel tot 10 en in die 10 tellen ga ik gewoon de interne dialoog met de Heilige Geest aan, met wie ik één ben, met wie ik feest, ik ben een geliefd kind van God, Romeinen 8, ga ik vragen, zit hier iets in wat waar is? Dus dan helpt die interne dialoog om dat gif van die opmerking te laten passeren, maar het wel te gebruiken voor jou om te worden als Jezus. Want we moeten veranderen. Willen we worden als Jezus, moeten we veranderen. Linksom of rechtsom. We kunnen niet zo blijven als we zijn. God wil dat we veel beter leren liefhebben dan we al doen. Dus we moeten veranderen. En dan kun je dit soort moeilijke momenten gebruiken als upgrade om te veranderen. En aan de Heilige Geest de vraag, zit er een kern van waarheid in? Kan ik leren luisteren? En dan kun je al snel die fluisteringen van de Heilige Geest horen via spontane gedachtes. Van ja, Ik wil jou leren luisteren zoals Jezus dat deed. Er is nog veel meer te leren. Het wordt al wat te later. Tot slot, twee sleutels om door de geest te wandelen. Ik heb ze eigenlijk al genoemd. Ze zijn eigenlijk samen te vatten in het feit dat je geniet van Gods aanwezigheid bij alles wat je doet. En de eerste sleutel is door je dag dagelijks te beginnen door te danken en te genieten van het feit dat jij een geliefd kind bent. Wat dat doet, is dat het die geestelijke realiteit, dat jij een kind van God bent, nogmaals dat geestelijk, dat staat niet in je stoffelijke paspoort, maar dat die echter wordt, of net, in ieder geval net zo echt, als de stoffelijke realiteit. Dat je net zo beseft, ik ben een kind van mijn vader en moeder, als ik ben een kind van God. En dat je dus geniet van, wauw, de Heilige Geest is gekomen en daar ben ik elke minuut van de dag, ben ik daar één mee. En die getuigen, die hebben elke dag een feestje, ik ben een kind van God. Ik ben een kind van God en dat we gaan leven vanuit die realiteit. En het tweede is dat we dus in alles wat we doen samenwerken met die persoon van de Heilige Geest. Alsof je een arm om hem heen legt, naar je werk, naar alles wat je doet. Dus straks kom ik jullie tegen in de winkelstraat en dan lopen jullie zo door de winkelstraat. En dan denken mensen, wat is die nou aan het doen? Maar puur als hulpmiddel voor jezelf, van ik loop hier niet alleen. Ik heb de persoon van de Heilige Geest bij mij. Die je zelf wil helpen boodschappen te doen. Ik heb zo vaak moeders gehoord die zelfs ingevingen krijgen om gewoon beter in te kopen bijvoorbeeld. Iets heel praktisch. We denken soms van, oh, als God je iets vraagt, dan is het om allemaal grote dingen te doen. Maar hij wil je ook helpen om gewoon moeder te zijn. Om goed moeder te zijn. Of om beter, je moederschap nog beter in te vullen. Dus betrek de hulp van de Heilige Geest bij alles wat je doet. Laten we gaan staan en zal ik afsluiten. Als je verlangt om, kan de band alvast vragen om naar voren te komen. Als je nou verlangt om je zo meer te laten leiden door de persoon van de Heilige Geest. En niet langer te wandelen door het vlees. Vader, dank u wel dat u in ons bent komen wonen door uw Heilige Geest. En neem op dit moment even een moment zelf om zelf met God te praten over je verlangen hierin. Wil je echt zo laten leiden door de Heilige Geest? Maak daarin zelf een keuze. Dat kan iemand anders niet voor jou doen. Maar dat je echt tegen God zegt, ja Vader, ik wil niet langer dat mijn verstand op de troon zit. Op mijn gevoel. Dank u wel voor mijn verstand en mijn gevoel. Maar ze mogen niet langer me laten leiden. Ik wil me laten leiden door de persoon van de Heilige Geest. Juist ook in die moeilijke momenten. Als mijn vlees geïrriteerd raakt. Neem er even de tijd voor om er zelf met God je verlangen in kenbaar te maken.